zitten we dan. Aflevering nummer 1.
Ja, echt de eerste, ja. Is het zover?
Ja, dit is de allereerste aflevering. Ja, zeker, zeker. En gelijk een lekker onderwerp. Klasse. We don't believe you, cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need you. Tim, wat voor klasse deel jij zelf in? Vind jij jezelf de elite?
Nee, als ik daarover nadenk, ik vind mezelf niet de elite. Als ik over elite nadenk, dan denk ik aan de knoppendraaiers. Denk aan topmannen van een bank of zo die, ja, weet ik veel, 1,5 miljoen euro per jaar aftikken.
Maar
dat is
wel
mijn beeld van de elite.
Je hebt wel het verkiezingsprogramma geschreven van de Tweede Partij van Nederland. Dat lijkt me toch vrij elitair, of niet?
Ik weet niet of dat elitair was. Dat was gewoon heel drukke bezigheid. Ik heb geen zomer gehad. Volgens mij gaat de elite op vakantie in de zomer.
Nee, ik bedoel, je draait wel aan de knoppen toch als je de beleidsvoorstellen uitschrijft waar...
Ja, je hebt de enige mate van invloed. Maar of dat dan voor mij betekent dat ik bij de elite hoor... Nee, ik heb niet dat gevoel, maar... Misschien denkt Dylan daar zo anders over.
Dat gaan we zo horen. Ja, Dylan, welkom. Dylan van Rijsbergen.
Dankjewel.
Schrijver en publicist. En de reden dat we met jou hier vandaag zitten is omdat we het dus gaan hebben over klassen. En jij komt met een boek over klassen.
Ja, ja.
De net niet-elite, waarin je de gekke positie onderzoekt die de klasse van hoogopgeleide heeft in onze samenleving. Welkom.
Ja.
Superleuk dat je bent bij de eerste aflevering. Dus de verwachtingen zijn gelijk heel hoog.
Leuk hier te zijn, ja.
Ja, we gaan het even hebben over klassen. Ik ben eigenlijk wel als openingsvraag eigenlijk dezelfde vraag als die ik aan Tim stelde. Tot welke klasse reken jij jezelf eigenlijk?
Ja, middenklasse. Middenklasse en dan ook gewoon het hoogopgeleide deel van de middenklasse. En dat betekent gewoon dat ik... Ik zie mezelf wel als heel geprivilegieerd. En ik heb ook wel een beetje macht, maar ik ben niet de elite. Ik heb een beetje macht, een beetje een doorgegeven macht. Omdat ik ook onder een baas werk bijvoorbeeld, in mijn normale werk. Dus ja. ik heb een beetje doorgegeven macht, maar ik ben niet de uiteindelijke elite. Maar ik kan niet zegt, echt veranderen.
Je zegt ik ben geprivilegeerd, waar zit dat dan in?
Mijn privileges zitten vooral in het feit dat ik in een gezin geboren heb, met hoogopgeleide ouders. Vooral een moeder, daar ben ik bij opgegroeid. En dat ik dus ook gewoon heel veel manieren, wat je dan met een moeilijk woord cultureel kapitaal noemt, ben opgegroeid. Dus ik weet hoe ik me moet gedragen in hoogopgeleide kringen.
Ja, op die manier.
En ook verwachtingen. Ik heb nooit als kind anders verwacht dan dat ik een baan zou krijgen waar een opleiding voor nodig is. Bijvoorbeeld, weet ik veel, leraar of op een kantoor werken. Professionele baan. Dat is wat ik voor me zag. Ik heb mezelf nooit over nagedacht dat ik ooit in een winkel zou werken of in een fabriek.
Ik vind dat heel bijzonder wat je zegt, want ik ben pas rond mijn 30ste beginnen studeren. Ik heb altijd in de keuken gestaan, afwassen. Ja. Ik ben echt beste afwasser van het beste lokale front. Dat is gewoon een feit.
Nou, dit is klasse goed, goed te weten, maar als we samen kantoor gaan hebben.
Wat ik dus echt bijzonder vind, wat jij nu zegt. Ik zit nu in die wereld, hoogopgeleid. Ja. En ja, dat is mijn habitat nu.
Ja, klopt.
Maar ik weet nog steeds niet van, ja, niemand zijn mijn mensen of zo. Dat gevoel heb ik er soms zo aan overgehouden. Van, als ik naar mijn vriendenkring kijk... Ja, dat is over het algemeen niet hoog opgeleid. Dat zijn die doen gewoon arbeid zoals jij dat net beschrijft. Ja. Maar als ik dan naar mezelf omgeving kijk in mijn werk, dat is allemaal mega hoog opgeleid.
Ja. Ja.
En ik voel me bij beide wel en niet thuis of zo. Ja, dat is heel ingewikkeld om te vertellen.
Je bent echt een klassemigrant, zoals het ook wel.
Nou, ik zou het nooit zelf klassemigrant noemen, want dat vind ik eigenlijk een te romantische omschrijving of zo.
Oké.
Okay. Alsof
je op reis bent of zo.
Ja, je bent dan sociale stijger, dan heb ik zoiets. Ja, maar sociale stijger, hoog op de ladder, klaar om de sterren van het succes te proeken. En zo heb ik het niet ervaren.
Ja.
Ik heb wel heel veel obstakels gehad. En dus ja, ik vind dat een beetje...
Maar migranten, als je het hebt over migranten die uit Syrië komen, die ondervinden toch ook heel veel obstakels?
Ja, meer dan ik, ongetwijfeld. Ja. En dat vind ik dan ook, als je het over klassen hebt. Je kan het dan over hoogopgeleid, laagopgeleid. Maar ik kan inbeelden dat... Ja, er zijn heel veel machtsongelijkheden. Hè? er is gewoon seksisme, er is racisme, dat bestaat gewoon.
Ja, klopt.
Ik denk dat, ja, als ik dan naar mijn eigen traject kijk, denk ik van ja, als ik dat er ook nog eens had moeten bijnemen, dat had het wel moeilijker gemaakt, denk ik.
Ja. Het raakt wel een beetje aan eigenlijk de eerste openingsvraag, want jij hebt er nu een boek over geschreven.
Ja.
Wat is klasse nu eigenlijk? Want we beschrijven echt heel veel verschillende dingen. Is er een duidelijke definitie van klasse?
Nou, er zijn meerdere definities van klasse door de tijd heen. Zoals we vaak over klasse spreken tegenwoordig, is in de vorm van kansenongelijkheid, hadden we het nu hier ook over. Hulpbronnen, hè? Hoeveel hulpbronnen heb je tot je beschikking? De een heeft dat meer dan de ander. Het maakt enorm veel uit waar je wie gestaan heeft, of jij kan groeien, of dat je enorme tegenwind hebt. Sommige mensen gaat het gemakkelijker af, mij ging het gemakkelijker af. Ik had ook wel wat tegenwind trouwens. Ik kom niet uit het Westen, ik kom niet uit de Randstad, ik ben een groot. Dus voor mij was het ook een iets andere wereld toen ik deze kant uitkwam. Maar niet zo groot als die van jou. Maar dat is de hulpbronnentheorie. En die is gewoon, dat zie je bij het SCP. En dat is eigenlijk een vrij... Dat klopt allemaal wat daarin staat. Mensen hebben verschillende soorten kapitaal, cultureel, sociaal kapitaal. Dat zijn allemaal termen daarvoor. Of je een netwerk hebt of dat je de codes kent.
Ja, dus eigenlijk gewoon hoeveel tonnetjes met hulpbronnen heb jij beschikbaar om uit te putten tijdens je leven.
Precies. En het soort beleid wat je dan, als je uitgaat van die klassendefinitie, dan ga je proberen beleid te maken die zorgt dat meer mensen toegang krijgen tot die hulpbronnen. Op wat voor manier dan ook. Dat is goed beleid hoor. Het is niet dat dit een definitie is die fout is op de een of andere manier. Het is een manier van kijken naar de werkelijkheid. En er komt een bepaalde manier van beleid uit voort.
Ja.
Er is een andere manier van kijken. Die komt meer uit de school van Max Weber. En dat is dat gaat uit over uitsluiting. Over in- en uitsluiting. Dan komt er een machtsfactor aan.
Ja.
Je hebt op een gegeven moment groepen. Die zeggen van bijvoorbeeld bepaalde hoogopgeleiden. Die zeggen, je hebt deze diploma nodig om toegang te krijgen tot onze club. En het is ons doel om die club niet te groot te maken. Want op het moment dat die club te groot wordt, dan zakt de prijs. En dan verdienen wij niet meer zoveel.
Ja.
Dus daar zit een machtsfactor bij.
Het is een beetje wat je nu ziet gebeuren op universiteiten. Steeds meer mensen gaan naar de universiteit. En dan krijg je nu ineens een keer honors trajecten. En allemaal van die toch weer net een sub-elite binnen de universiteit. Om toch weer te onderscheiden.
Diploma-inflatie noemen ze dat ook wel. Hè? Dus ik hoorde laatst een collega verzuchten. Die zei, ja, ik haalde nog zesjes op school. En ik ben mooi terechtgekomen. Tegenwoordig, als je stagiair kijkt, dan krijg je een enorme berg cv's. En de een heeft nog hogere cijfers dan de ander. En de ander die heeft allemaal extra stages en in het buitenland en dingen. En anders, en wat doet een werkgever dan? Die pakt natuurlijk gewoon die daar bovenaan staat.
Ja, maar dat is het gekke toch? Want wat je dan krijgt, en zo heb ik het ook ervaren, laat afgestudeerd. Maar wat je dan krijgt is dat een 9 in een gladgestreken leven meer gewaardeerd wordt dan een 6 in een shitstorm.
Precies.
Terwijl je denkt van ja, maar uit die shitstorm heb je zoveel ervaringen, heb je... Ah ja, je hebt een eigen traject, je hebt misschien mbo, hbo, vwo, je hebt heel veel stappen gezet. En dan 9 in dat gratgestreken leven wordt dan meer gewaardeerd. En er wordt nooit onder die laag eronder gekeken ofzo.
Mijn idee is dus dat is dus bewust. Dat is dus echt een bewuste klassenstrategie van een bepaalde groep. Die willen het echt beperkt houden. Die willen het onder hun mensen houden. Het is niet. Er worden natuurlijk alle rechtvaardigingen voor bedacht. En soms gebeurt het op een manier die je misschien niet eens. Ik bedoel, dat er een stelletje. Het is niet een conspiracy of zo. Maar het is iets wat gebeurt dat een groep zichzelf zo beperkt.
Ja, maar het is een soort van.
Social closure.
Ja, het is bijna netwerkcorruptie of zo. Hè? Ja. Ons kent ons. En het is inderdaad misschien niet. Echt bedoeld, zo heb ik het daarvoor bij. Ja. Het is misschien niet expliciet bedoeld, maar impliciet zitten er gewoon heel veel uitsluitingsmechanismen in.
Ja.
En ik moet dan denken aan de Zuidas bijvoorbeeld. Dat is het eerste beeld dat dan in me opkomt. Er zit echt wel een financiële elite, goede bedoelingen, slechte bedoelingen, daar moet het niet over gaan. Maar het is wel een elite, met ons kent ons en uitsluitingsstructuren. En als jij erbij komt, dan gaat de wereld voor je open. Kom je er niet bij, dan moet je het ondergaan of zo. Hey, dat beeld heb ik er dan.
Ja, maar er is laatst ook heel veel verschenen over bijvoorbeeld gewoon het medicijnen, de artsen. Dat zijn ook allemaal precies mensen die op elkaar lijken. Het is een bepaald soort mensen die daar binnenkomt. En er komt minder van buiten. En daar zijn ook echt structuren om mensen buiten te houden. En je zou ook kunnen zeggen, iemand als die ik, wat ik echt een fantastische denker vind, en die naam wil ik graag een paar keer noemen, is Barbara Ehrenreich. Die heeft gezegd, feitelijk is het zijn professionaliseringsprocessen altijd het gevolg van zo'n machtsuitsluiting geweest. Dus zeg maar, in de 19e eeuw hoefde je voor de meeste beroepen geen opleiding te hebben. Dat was heel normaal, zowel boven als onder. En op een gegeven moment ontstond daar een professionaliseringsproces. Dus op een gegeven moment besloten mensen, ja, je hebt een diploma nodig om dokter te worden. Niet deze meneer of deze. En ook gewoon vrouwen die al jarenlang bijvoorbeeld vroedvrouw waren en die dat uit ervaring heel goed dat werk deden. Ineens mochten ze dat werk niet meer uitoefenen. Want dan moest je minimaal 2 jaar een opleiding voor doen die ze nooit zouden kunnen doen. En vervolgens werden ze vervangen door witte mannen in witte jassen.
Ja.
Dus er heeft zich op een gegeven moment een soort uitsluitingsproces plaatsgevonden. En wij zijn het normaal gaan vinden. Hè? Wij zijn het normaal gaan vinden dat je heel veel diploma's moet hebben om iets te kunnen doen.
Maar voor een dokter is ook wel wat voor te zeggen.
Zeker, tot een bepaald niveau wel. En dat is eigenlijk gewoon een standaard verhaal. Tegelijkertijd deden die vroedvrouwen heel goed werk uit ervaring.
Ja, ja.
Dus het is niet het een of het ander. Dus ik zeg van, je hebt totaal geen diploma meer. Gooi al die diploma's maar weg en iedereen kan dokter worden. Dat is ook niet het punt. Maar je moet wel nadenken van, welke artificiële drempels zijn er opgeworpen om toegang te krijgen tot een bepaalde beroep?
Ja, maar ik heb bijvoorbeeld gemerkt, hè, ik ben ambtenaar geweest met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En ja, 32, dan was ik hoog opgeleid. En de deuren die open gingen, ik wist zelfs niet dat er zoveel deuren waren. Ik vond het echt gek. En wat ik merkte, omwille van ook, ja, dat ik zelf wel vanuit die onderkant, en dat bedoel ik respectvol, maar ik kom dan zelf vanuit die onderkant. En wat ik merkte is dat, ja, je hebt een soort structuur dat allemaal mensen die op elkaar lijken, dat zijn de beleidsmedewerkers, en dan heb je een heel diverse groep, en dat is de facilitaire dienst.
Ja.
En wat ik bijvoorbeeld merkte is van, ja, ik mag dan een opleiding gaan doen van 5.000 euro, 3 dagen, iets met leiderschap of zo.
Ja.
En dan ben ik met de schoonmaaksters gaan praten.
Ja.
Ja, mogen jullie ook een opleiding doen? En die mochten dat doen onder 2 voorwaarden. Fouten gemaakt in de Excel-sheet en dan opfriscursus Excel-sheet invullen, bij wijze van spreken. Of een nieuw apparaat en daar hoort een cursus bij. Maar de persoonlijke ontwikkeling zat er helemaal niet bij. Terwijl ik die al hoog opgeleid is, wel gewoon 5.000 euro kreeg. Dan denk ik, ja, met die 5.000 euro kunnen we dus 2, 3 poetsvrouwen gewoon naar het HBO sturen. En het punt is niet dat die poetsvrouwen naar het HBO moeten. Het punt is, het werd hen nooit gevraagd. En dat viel mij gewoon heel erg op.
Ja. Het was vanzelfsprekend dat daar geen ontwikkeling mee in zat.
Nee, en sterker nog, kijk, ik heb een keer een interview bij een krant. En toen deed ik dit verhaal. En zij zeiden, ja, maar we hebben 5 jaar dezelfde koffiedame gehad. En die is een week ziek en plots is die weg en is er een nieuwe koffiedame.
Ja.
Dus, en de mensen van de krant gaan naar de manager en die zeggen, ja, waar is onze collega? En die manager zegt, ja, maar dat is nooit onze collega geweest.
Nee.
Die is nooit in dienst geweest.
Nee.
Dat is gewoon detachering, die is nu een week ziek. Dus ja, nieuwe detachering en zij zal ergens anders geplaatst worden.
Nee, wat ik wel heb gehoord, dat is dus het erge. Er is een tijd geweest dat gewoon mensen die schoonmaakten gewoon in dienst waren van zo'n groot kantoor. En tegenwoordig is dat allemaal geoutsourced. Het zijn nog steeds je collega's. Het zijn nog steeds vaak dezelfde mensen. En soms komt het voor dat er dan een nieuw bedrijf wordt ingehuurd. Hè? Dus een nieuw schoonmaakbedrijf. Wat gebeurt er? Al die schoonmaakers die werken al eeuwen. En die wonen in de buurt. Dus die worden allemaal ontslagen. En die nemen allemaal ontslag bij een nieuw. Die nemen een nieuwe baan bij het nieuwe bedrijf. Maar voor minder.
Ja.
En zo hebben zij bij dat al nieuwe bedrijf ook die opdracht gekregen. Doordat ze gewoon lagere salarissen uitbetalen. Ja, maar dat is toch bizar? Dat kan in een bedrijf helemaal niet.
Ja, maar als je kijkt naar het ministerie van Sociale Zaken. Dat is al jaren het meest diverse ministerie.
Ja.
Als je die diversiteitslijstjes kijkt. En dat heeft er gewoon mee te maken dat het enige ministerie is dat de facilitaire dienst. Dankzij Lodewijk Asscher van de PvdA.
Ja, die heeft dat gedaan.
Het enige ministerie dat de facilitaire dienst gewoon in eigen dienst heeft.
En terecht.
En dan ben je bijvoorbeeld het meest diverse ministerie. Dan denk ik, ja, maar dit moet toch opvallen. Ja. Dit moet je toch zien.
Ja.
Gewoon gekke shit, ja.
En als we nou terug gaan naar, naar de klasse.
Naar de klasse, ja.
Want
er ontbreekt nog één. Ja.
Ja, want ik hoor hier nu al wel weer een nieuwe klasse. Als wel, de werkende klasse, dan de klassieke werkende klasse zoals we hem kenden van vroeger. Hè, de mensen die het werk verrichten. Je noemt de middenklasse en een beetje hoogopgeleide klasse.
Ja.
Zijn er nog meer?
Nee, ja, ik heb nu eigenlijk drie aanpakken van klas. Hè. We hebben het over de hulpbronnentheorie gehad. We hebben over de uitsluiting gehad.
Ja.
En daarbovenop heb je nog, dat is meer een marxistisch idee, dat is exploitatie. En dat gaat er echt op neer dat mensen aan de top worden rijk doordat andere mensen voor hen werken. Dus doordat ze dus geld afstropen van de salarissen, van de lonen van die mensen.
Ja.
En dat komt omdat ze bezitters zijn van het kapitaal. Dat is echt de klassiek marxistische definitie.
Ja, dit is dus, echt arbeid één klasse, ja, kapitaal andere klasse.
Ja, dus dat is relationeel. Dus er is een directe relatie tussen. Want zonder arbeiders was die kapitaalman was niks.
Ja.
Dus ze zijn met elkaar in relatie. En dat is dus een soort oerverschil. En daar zijn later verschillen ingekomen. Bij Marx was het allemaal nog. Je hebt natuurlijk arbeiders, het was een hele andere tijd. En je hebt kapitalisten met een grote hoed op. En het is allemaal veel complexer geworden. En zeker die middenklasse is erbij gekomen.
Ja.
En je hebt. Wat ik heel interessante denkers vind, die had je rond de eind jaren 70, begin jaren 80, Eric Olin Wright. Die heeft gezegd: eigenlijk moet je naar drie assen kijken. Dat is expertise, daar hebben we het een beetje over gehad. Je hebt autoriteit, dus de mate waarin iemand macht heeft over iemand anders, waarin iemand anders kan vertellen wat hij moet doen.
Dus echt effectief, gewoon wat je kan. Autoriteit kan ook iets zijn wat je gewoon. Ik zeg iets en je luistert zonder dat ik.
Nee, ga niet over charisma. Dat is informele macht. Daar kun je ook een heel verhaal over hebben. Maar
dit gaat echt direct over.
Jij bent mijn baas en jij zegt wat ik moet doen.
Precies, ja.
En daarbovenaan heb je bezit. En dan gaat het specifiek over kapitaalbezit. Dus wie is uiteindelijk de eigenaar van het bedrijf? En wie kan besluiten om te zeggen, nou, ik gooi er 600 mensen uit. En dus dat zijn allemaal verschillen. En je kunt eigenlijk op die lijnen kun je allemaal verschillende mensen plotten. En daar kun je dus ook, zeg maar, dan krijg je een soort meer fijnmazige structuur, waar ook de middenklasse opgelegd kan worden. Want er is echt wel een groot verschil tussen een hoogopgeleide fysiotherapeut uit Drachten dan iemand die in Den Haag aan de knoppen bovenaan als topambtenaar aan de knoppen draait. Of in een bedrijf een
hele grote. En waar zit dat verschil om dat niet? Want ja, ik vraag me nu even, als ik jou zo hoor van oké, ik hoor jou de arbeider zeggen, bestaat de arbeider nog?
Nou kijk, de arbeider is een. Er zijn heel veel verschillende definities van arbeiders. De klassieke definitie is iedereen die werkt voor een loon. Dus dat is ook een heel groot deel van de middenklasse.
Ja, daar ben ik ook.
Daar ben jij ook. Ja. Dus wij zeggen bij ik ben ook een van de oprichters van Jacobin, tijdschrift Jacobin. Wij gebruiken graag het woord werker. Omdat arbeider een beetje macho associatie heeft. Dus wij zeggen werkers. We zijn allemaal werkers. Alleen, er is wel verschil tussen werkers. De andere definitie die ik mooi vind, ik ben even zijn naam kwijt, is dat een arbeider is iemand die werkt met weinig autonomie.
Ja, oh ja, ja. Ja, dan hoor ik er al niet meer bij, want ik heb vrij veel autonomie.
Precies.
Ja.
Het zijn mensen die dus gewoon weinig macht hebben, weinig autoriteit hebben, waarbij de baas vertelt dat ze iemand, als jij in een afwasser bent.
Ja, of, moet je of, gewoon afwassen. Ja.
Of in een distributiecentrum werkt met een oortje in. Waarbij iemand de hele tijd tegen je zit te vertellen wat je moet doen. Dat is heel weinig autonomie. Een callcenter. Witte bordenbaan. Maar noem ik echt arbeidersklasse.
Dat valt mij dus ook op. Hè. Ik sta vaak voor groepen van, ja, pak een beetje 100 man. Allemaal hoog opgeleide. Nog nooit heb ik een lezing kunnen geven zonder dat er iemand eruit komt. 5-6 minuten later hoog opgeruid. Ik kom gewoon eruit, kan gewoon. En dan denk ik, ja, maar toen ik afwasser was, ik moest het echt niet proberen.
Nee, nee.
Ik moest het echt niet proberen. En dat is, we hadden het woord privileges. Nou, dat zijn van die kleine dingen die me heel hard opvallen. Van, ook als je een bijeenkomst hebt met 10 mensen of zo'n vergadering, er komt altijd wel iemand eruit binnen. Of er gaat altijd nog iemand even koffie halen en eerst gewoon 10 minuten ouwe hoeren over hoe dat met de kinderen gaat. Dan moet je laag onderaan die maatschappelijke ladder echt niet proberen. Kijk gewoon niet. Ja, je moet gewoon
risico op tijd zijn. Is veel te groot. voor jou.
Ja, het is gewoon niet mogelijk. Ja. En ik heb soms echt het gevoel, nu ik zelf tussen de hoogopgeleiden zit, ook de man ben die wel eens 5 minuten te laat binnenkomt. Hè. Eerlijk is eerlijk.
Ga je niks over zeggen natuurlijk.
Ja, nee, dat mag ook niet aan. Totaal je autonomie. Maar ik heb zelf het gevoel dat wij bijna niet meer doorhebben ja, welke privileges wij hebben. En dat zijn die kleine dingen. Dat is te laat kunnen komen. Ja. Dat is gewoon kunnen bellen van vandaag kom ik niet, ik voel me even slecht.
Ja.
Kan je mijn afspraken afzeggen? Ja, dat was er vroeger gewoon niet bij. Dat was er echt niet bij.
Ja.
Ja. Ja.
Maar dit gaat wel weer veel meer over grip en zo. Gewoon inderdaad de grip die je hebt op je leven en de dingen die je doet en alles. Dus eigenlijk de klassieke marxistische verhouding is dus minder relevant volgens jou?
Oh, die is heel relevant. Nog steeds.
Ja, dat denk ik ook
die is
wel,
nog
ja.
steeds heel relevant.
Ja, precies. Nee, ik vraag me, ja. dat gaat veel minder over die over dat beetje, hoe zeg je dat, ongrijpbare, hoeveel grip heb je op je leven?
Nou ja, de klassieke marxistische arbeider heeft vrij weinig grip op zijn leven. En nou goed, ik kan wel een bepaalde kant uitgaan, maar je merkt dus dat de arbeiders zich sinds de geschiedenis hebben ze die grip gepakt door zich te verzamelen, door op het collectief te richten.
Ja.
Dus waar de middenklasse altijd gaat voor een individuele carrière, die gaat gewoon als een individu omhoog. Hè. We hebben het ook altijd over ladders. Doet een stijging, hè. Laddertje in je eentje.
Ja, lekker romantisch.
Ja,
ja.
Maar de arbeidersklasse, die op het punt dat het goed ging met hen, verenigden zich en die legden die fabriek plat.
Precies.
Dus dat was een heel andere manier van, dus collectieve emancipatie is heel wat anders dan individuele emancipatie.
Ja.
En wat je ziet, zeker na de oorlog, is dat er een soort trend is, ook bij de sociaaldemocratie, om heel erg de focus te gaan liggen op emancipatie via onderwijs. En dus door dat onderwijs te verbeteren en zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen. Waar hele goede dingen in zitten hoor, daar niet van. Het zijn ook uiteindelijk heeft het enorm goed gewerkt. Maar het maakt wel van iedereen individuele stijgers. En intussen zakte die vakbonden ineen.
Ja,
dat is wel interessant. Ja, want ja, dat denk ik. Ik vraag me soms af van, oké, toch niet iedereen kan naar de universiteit gaan. Als we nou iedereen naar de universiteit gaan, ja, dat kan toch gewoon niet. We hebben toch ook mensen nodig die dat niet doen.
Ja.
Ja.
En de focus is wel heel erg, hè, en dat hoorde ik ook in jouw introductie, maar de focus zit hem toch heel erg op, ja, je moet naar de universiteit, je moet hoogopgeleid zijn. Hè. We noemen onszelf hoogopgeleid, we gedragen ons in mijn optiek ook als hoog. Dat vind ik echt. Ik vind echt dat hoogopgeleide de laatste decennia belachelijk goed voor zichzelf hebben weten zorgen.
Ja.
En ik herinner mij een overleg over het mbo. Iedereen aan tafel heeft nog nooit in het mbo gezeten. Maar ja, ze beslissen er wel over. En dan hoor je van die holle frases van ja, ruim baan aan het mbo en het mbo moet gewaardeerd worden. Ja. En dan denk ik, ja, maar de vraag hier aan tafel moet dan toch zijn, wat is er nodig zodanig dat jij als hoogopgeleide tegen jouw zoon of tegen jouw dochter zegt,
ja,
ik wil dat je naar het mbo gaat.
Ja, ja.
En dan hebben we het niet meer over het onderwijs. Dan hebben we het over de waardering nadat je het mbo gevolgd hebt. Maar nu aan die tafel gaat het over het mbo dit, het mbo dat. Nee, het gaat over de waardering van die mensen nadat ze zijn afgestudeerd. En daar moeten wij het volgens mij heel erg over hebben.
En dat gaat over respect, maar het gaat ook heel erg over geld.
Ja, ongetwijfeld, ja.
Als je gewoon kijkt naar hoeveel... Er zijn ze roepen dan... er zijn mbo-beroepen die best aardig verdienen, best goed verdienen. Ik bedoel, zeker de technische mbo-beroepen. Maar heel veel, zeker de meer zorgende mbo-beroepen, als je kapper wil worden of zo, dat is echt onderkant.
Ja, als je kijkt naar het armoederisico in de zorg, dat is gewoon enorm hoog.
Ja.
Dat zijn allemaal mensen met een baan. Dat is gewoon enorm hoog.
Ja.
En die daarnaast hun baan ook nog eens zorgen meestal voor een ander. Hè? Want ja, dat verwachten we dan ook. Hè? Draag zorg voor je naasten, dat is mooi ideaal. Maar dan zie je wel dat net de zorgende, die heel weinig betaald krijgen, dat daar echt in hun vrije tijd ook nog heel veel beroep op gedaan wordt.
Ja.
Net omdat ze weten hoe het werkt.
Ja, zeker. Precies.
En maar laten we inzoomen op de groep die jij in je boek bestudeert. Want we hebben het nu over inderdaad die elite van bestuurders en zo die geen ruimte willen maken. Toch gaat jouw boek, zet die groep niet neer als de tegenstander. De net niet-elite.
Nee, nou ja, ik zei net, je hebt dus die assen van autoriteit en expertise. Dus er is, aan de ene kant denk ik, die groep is gemelleerd, hè? Die wordt vaker als één blok neergezet. Hoogopgeleide, zeker ook door radicaal rechts.
Ja, is de grachtengordel, havermelk.
De grachtengordel. Ja. Nou, toen ik in Groningen opgroeide als zoon van een lerares in het mbo... Had ik echt niet het gevoel dat ik tot de grachtengordel behoorde. Dus er is best wel een groot verschil. Terwijl ik had genoeg privileges, hoor. We hadden een mooie boekenkast in de kamer staan. En werd allemaal gestimuleerd. Maar er is best wel een verschil tussen die verschillende mensen. En je ziet dat die groep groeit, hè. Inmiddels, in begin jaren 80 had je 11% hoger opgeleid in Nederland. Inmiddels zijn het de 37%.
Dus dan heb je het over universiteit. HBO niet meegenomen.
Nee, dat is HBO en universiteit.
En universiteit, ja. Ja,
ja. Ja, daar zit natuurlijk ook nog onderscheid tussen. Maar HBO vind ik wel hoog opgeleid. Ja, het is ook wel interessante, want het is ook die simpele... HBO's die snappen wel de culturele codes. Want die hebben wel een grotendeels theoretische opleiding achter de rug.
Dus, ja. En culturele codes bedoel je gewoon welke woorden moet je gebruiken op welke plek, hoe moet je je gedragen? Of?
Klopt, ja. Klopt. Kijk.
Ja, maar dat is ook zo. Kijk, er wordt nu van mij verwacht dat ik hoogst onaangenaam zeg, terwijl ik gewoon kut zeg. Dat is gewoon wie ik ben. Ja. Vroeger zei ik kut, nu moet ik hoogst onaangenaam. Ik herinner mij, ik was een keertje bij Buitenhof op zondagochtend en ik kreeg boze beeld. Want ik... De directeur van de Arnie Beckman Stichting en ik had een wit t-shirt aan en dat mocht niet. Ik kreeg echt boze mails. Dat kan toch niet? Jij bent de directeur van de WBS en jij draagt een wit t-shirt alsof je net uit je bed komt. Ja, zondagochtend, waar kom ik anders vandaan? En dan denk ik, er wordt dus van mij verwacht dat ik een hemd aandoe en ja, ga ik helemaal niet doen. Maar vroeger was dat helemaal prima.
Ja.
En nu denken mensen, ja, maar dat kan toch niet? Je kan toch geen wit t-shirt aan? Dan denk ik, dat zijn die culturele codes.
Ja,
ja, ik krap ze allemaal raars, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik heb wel last van soms. Ja, mensen met de rechte paal spreken. Dat ik het niet doe zoals zij het...
Zij het verwachten. Ja.
Ja.
Ja. Ja, en dus dat is wel een groot verschil. Dat merk je ook gewoon van... En je ziet ook qua opvatting, hè. Er is een tijd terug is er onderzoek gedaan door het WRR, geloof ik, naar de middenklasse en opvattingen. Zij definieerden de middenklasse overigens niet als hoger opgeleide. De focus van hun zat op mensen met een mbo-opleiding of wat ze dan middelbaar opgeleide noemden. Dus mensen die naar de HAVO of naar het VWO zijn gaan werken. Dat heet middelbaar opgeleid. En daar zag je dus ook gewoon dat zeker mensen met een mbo-opleiding een hele andere opvatting en ook vertrouwen in instituties hadden dan hoger opgeleiden in ieder geval. Het paste veel meer bij mensen die echt een korte opleiding hebben gehad. Terwijl mensen die HAVO of VWO alleen maar hadden gedaan... zaten ook lager in hun vertrouwen in instituties, hè, in de overheid, in de Europese Unie, al dat soort zaken... Maar die zaten wel iets hoger dan de mbo-opgeleiden. En daar zie je dus dat daar een soort socialisatie van uitgaat... Ja. Van die theoretische opleidingen. Of naar HAVO of VWO is. Daar begint het al.
Ja.
En waardoor je ook gewoon veiliger voelt bij instituties.
Ja, precies.
Ja.
Ja, als je ergens binnenloopt, voel je al gelijk... als je een gesprek aanknoopt van... oké, ik kan hierin meekomen, ik weet wat ik moet zeggen... ik weet hoe ik me moet gedragen.
Ja.
Ja. Fascinerend. En waarom is want jij hebt een heel boek geschreven over de net niet elite. Waarom is het zo belangrijk om daar een boek over te schrijven?
Nou, ik heb in het verleden een boek over mannelijkheid geschreven, omdat iedereen als het over gender gaat, gaat het altijd over vrouwen. En ik dacht, het is de laatste tijd verbeterd, hoor. Maar
ik ga het ervan omdraaien.
Ja, ik ga het omdraaien. Ga eens naar onszelf kijken. Nou, toen heeft op een gegeven moment Sanny Bergman, die heeft ook een documentaire gemaakt. Wit is ook een kleur.
Ja.
Ja, dat vond ik ook heel goed. Van, wat is dat dan? Wat betekent het om wit te zijn?
Ja.
Nou, mijn idee is, wat betekent het om middenklasse of hogere middenklasse? Ik gebruik zelf de term hoofdwerker.
Hoofdwerkers, wauw.
En niet kenniswerker, dat is een beetje droge term uit beleidsstukken. Maar hoofdwerker, als iemand die op basis van een hogere opleiding... in werkt, hè? Dus je moet werken voor je geld.
Ja.
Niet omdat je het leuk vindt, zoals echte rijken, maar je moet werken voor je geld. En hoofd is het ook iets van een beetje macht in. Ik ben een beetje het hoofd. Dus er zijn mensen...
Ben ik een hoofdwerker volgens jou?
Ja, totaal toch?
Ja, heb je macht? Heb je een beetje macht? Ja, je hebt in ieder geval articulatiemacht. Je
ik heb wel articulatiemacht, heb ik mooi dat je dat woord gebruikt. Gebruik ik zelf ook, maar ik denk dat daar echt wel iets in zit. Waar je zegt, die articulatiemacht, ja, dat wordt geluisterd. Niet altijd met evenveel succes, spijt genoeg. Maar je kan je uitspreken, je mag je uitspreken en er wordt geluisterd. Ja, dat is wat ik dan articulatiemacht noem.
Ja, nee,
ja, dat heb ik wel, ja.
Dat is een vorm van macht. Maar ook iemand die lesgeeft op de basisschool en die uiteindelijk een schooladvies geeft, vind ik macht.
Ja, dat is ook macht, ja.
Een arts die een analyse doet en die een recept uitschrijft, vind ik macht. Je kunt wel heel neutraal zijn, dat is expertise en professional. Dat is ook macht.
Ja, nee,
op basis van die expertise.
Macht, ja.
En waarom is het zo voor jou zo belangrijk om die groep, want het gaat dus om een soort van erkenning, weer een zelfinzicht van oké, ik behoor ook tot een klasse of wij zijn
ik behoor tot ook tot een klasse. En die klasse heeft een bepaalde kenmerken en die zijn niet normaal.
Nee.
Maar wij zijn raar, maar omdat wij de kranten volschrijven, in de media altijd aan het woord zijn, normaliseren wij het boel. Dus probeer dan met een beetje antropologisch blik te kijken naar wat zijn eigenlijk die normen van ons? Zoals carrière maken, je passie in je werk vinden. Nou ja, je passie. Ik ken genoeg mensen die gewoon werken voor het geld.
Ja.
Waarom, je passie?
Ik geweldig dat je dit zegt. Hè? Toen bij mijn eerste baan als hoogopgeleide, kenniscentrum, allemaal hoogopgeleide. En toen werd er altijd gezegd, ja, je moet weer een nee zeggen. En dan dacht ik, hoe? Weer een nee zeggen? Ja, ik wil geen nee zeggen. Ik ben ambitieus, ik wil heel veel dingen doen, ik wil stappen maken. Maar dat was een soort logisch dat je dus als hoogopgeleide nee zegt en afbakent en de balans bewaakt. Ja. En dan denk ik, ja, maar als afwasser nee zeggen is onmogelijk. De balans bewaken is onmogelijk. Je wordt geleefd. En ja, ze vroegen echt, moet je geen cursus nee zeggen gaan doen? Ja,
ik zie het
niet. Ik zie het niet. En dan krijg je een coach en dan ga je met die coach op pad en dan ga je in een bos lopen en dan ga je nee leren zeggen of zo. Ja. Ja, ik wist niet waar ik mee maakte.
En dat heeft natuurlijk met die autonomie te maken. Ik bedoel, daar gaan we ook vanuit dat je autonomie hebt. Want als je moet nee zeggen, dan heb je kennelijk autonomie.
Ja.
En macht. Ja.
En macht, ja. En een belangrijk punt ook is, wat nooit zo heel erg duidelijk is valangst. Fear of falling.
Ja.
En dat heeft te maken met het feit, kijk, als je niet rijk bent, dus als je niet bakken met geld hebt, maar misschien wel een goed salaris en een huis en een auto, maar niet John de Mol bent of noem een miljonair, Elon Musk, dan dat betekent dus dat jij risico loopt om ooit minder te krijgen, om minder dan een middenklasse bestaan te krijgen.
Ja.
Dat je pech hebt, dat je ziek wordt. Maar het belangrijkste is vaak, worden mijn kinderen nog wel, hebben mijn kinderen nog wel dezelfde welvaart als ik? En daar zie je dus ook gewoon een soort enorme obsessie met de opvoeding. Dus die kinderen die moeten goed worden opgevoed, die moeten al die codes kennen en die moeten al die hoge cijfers halen.
Ja.
En die moeten allemaal VWO of liever gymnasium doen. Die moeten aan de top. En dan moet je mee. En op het moment dat een kind wat minder presteert of wat praktischer is, stress. Dat is stress, spanning. En mag je niet zeggen, want de norm is natuurlijk om te zeggen van, je moet gewoon je passie achterna gaan.
Het is helemaal oké wie je bent, maar je krijgt wel bijles.
Maar het gaat wel om welke passie, zeg maar. Moet wel een goede passie zijn.
Ja.
Nou, die valangst is volgens bijvoorbeeld Barbara Ehrenreich is kenmerkend voor de middenklasse.
Ja.
En die vormt alles. En ook hoe wij naar de rest van de wereld kijken.
Ja.
En als je bijvoorbeeld kijkt hoe de middenklasse naar arme mensen kijkt, dat is vaak als een projectie. Een projectie van hun angsten in plaats van dat ze echt naar die mensen kijkt. Want jij hebt ook een mooi stuk geschreven over dat bandbreedte verhaal, weet je wel?
Ja. Nee, kijk, wat je ziet is, arme mensen maken ongezonde keuzes, arme mensen maken domme keuzes. Ja. En we gaan heel erg, Wat wij doen, doen zij niet. En wat je dan ziet in ondersteuning van arme mensen bijvoorbeeld, dat er altijd een impliciete norm onder zit van, ik ben nog nooit arm geweest, maar moest ik nou arm zijn, ik zou 10 keer beter doen dan jij.
Ja.
En zo duw je die mensen weg. En wat we altijd doen, en dat vind ik gek, hè, wat we altijd doen is inderdaad onze eigen norm van het goede, gezonde, gelukkige leven erop liggen. En dan denk ik, het gekke is dan, man, we irriteren ons mateloos aan het feit dat arme mensen een flatscreen televisie naast hebben.
Ja.
En dan denk ik, ja, maar ze moeten dus op ons gaan reiken. We hebben allemaal een flatscreen televisie, dan kopen ze een flatscreen televisie, is het weer niet goed. Ik kan gewoon niet goed doen als je arm bent. Ja, dat zit er altijd onder.
Dat zit er ook. Maar het is ook een punt, in Amerika had je op een gegeven moment had je een heel naar conservatief verhaal over de culture of poverty. Hè? Dus dat waarbij je eigenlijk arme mensen zelf verantwoordelijk maakt voor hun armoede. Er zat vaak een beetje racistische kant aan. Maar gewoon het feit, ze doen het zelf. Ze maken er zelf een potje van door die verkeer. En dat was eigenlijk ook een soort projectie van, kijk uit wat er met onze kinderen gebeurt. Want er is een consumptiemaatschappij en dat stimuleert korte termijn aankopen en dingen. En wij moeten niet worden als zij. Wij moeten gedisciplineerde, hardwerkende, middenklasse mensen zijn.
Ja.
En een groot deel van de Amerikaanse backlash, hè, op die jaren 60 en op, weet ik veel, rock and roll, seks en drugs en rock and roll, had te maken met die angst van die middenklasse. Als het maar goed komt met onze kinderen, als ze maar net zo worden als wij.
Ja, en is er een reden dat je schrijft het boek natuurlijk niet toevallig nu, op dit moment waar we nu staan in de geschiedenis. Want die positie of die fear of falling, die is de afgelopen jaren veel groter geworden, toch?
Ja. Nou ja, je merkt, er is wat onderzoek gedaan naar sociale daling. Dat vind ik, er zit wat beperking aan. Want daling wordt vaak alleen maar gedefinieerd als zijnde dat jij een lager opleidingsniveau hebt dan je ouders. Maar dat zie je wel toenemen. Dus 20% is het voor de generatie die in de jaren 80 is geboren.
Ja.
Dus 1 op 5 heeft een lager opleidingsniveau dan hun ouders.
Ja.
In Amerika is dat 50%. Dus dat betekent, en dat heeft ook gewoon te maken, er is natuurlijk gewoon een max. Ik bedoel, 37% hoog opgeleid. Zijn er genoeg banen voor, wat jij net ook zei?
Nou, maar dit op zich zou een doel zijn wat we nastreven, toch? Als we minder van die focus op universitair onderwijs, als we daarvan af willen, van die focus, dan is het op zich geen probleem als je een lagere opleiding hebt dan je ouders.
Ja, eigenlijk niet, want dat heeft de maatschappij nodig.
Nee.
Alleen dat betekent wel dat jij er in je welvaart op achteruit gaat.
Ja,
en dat wil niemand. En, nee. en dan krijg je ook wel diploma-inflatie-achtige verhalen. Dus dat is een heel ingewikkeld moment waar we daarin zitten. En ook andere zaken. Ik bedoel, die hele jonge generatie heeft heel veel stress. Ook de jongeren.
Bijna de helft. Hè? Bijna de helft van de schoolgaande jongeren heeft. Leidt onder prestatiedruk.
Prestatiedruk. En ik vraag me dan altijd af, zodra het over generaties gaat, over welke klasse gaat het dan? Hè? Want heel vaak gaat het dan over een hoger opgeleide, als ze het over generaties hebben. Hè? Generation X, dan denk ik van ja, gaat het echt over iedereen? Maar het is wel zo, dat ook bijvoorbeeld qua huizenmarkt, dat mensen dingen moeten gaan uitstellen bijvoorbeeld. Omdat je geen huis kan krijgen. Omdat je geen vast contract hebt. Er is gewoon een groep die dan maar geen kinderen. Of dan maar later kinderen. Of dan maar meicellen gaan invriezen.
Maar eigenlijk zeg je daarvan, oké, er is een hoogopgeleide laag die, ondanks hun hoogopgeleid zijn, met heel veel onzekerheden te maken heeft.
Ja, en die moet dus ophouden, is mijn punt, om altijd maar denken dat ze het op een individualistische manier moeten oplossen. Want wat gaan wij doen? Wat hebben wij geleerd? Nog harder werken. Nog een tandje bij. We gaan van die managementboeken kopen, waarin staat hoe je jezelf moet. Hoe noem je dat? Affirmations voor de spiegel.
Manifesteren. En zo.
Manifesteren. Ja, dat soort dingen. Het is allemaal heel erg op het individu gericht. En er zijn eigenlijk 3 manieren om ermee om te gaan. Eentje is dus dit. Dus heel veel stress.
Ja.
En ik geloof ook niet dat het echt helpt.
Ja, je moet het echt willen, want anders lukt het niet. Die hele school.
Precies. Ja. En anders ligt het ook aan jou. En het tweede is eigenlijk nog duisterder. En dat is eigenlijk wat Roxane van Ieperen zegt. Richting radicaal rechts. Het ligt aan de migranten. Grenzen dicht. Dus dat is eigenlijk een nieuwe vorm van uitsluiting. Hè. Dus naast de uitsluiting via diploma's. Ook nog eens een keer die grenzen dicht. Hè. Dan houden wij onze lonen hoog. En de derde is gewoon doen zoals arbeiders altijd al hebben gedaan. Dus dat sluit je aan één. Ga gewoon bij een vakbond en ga de strijd aan. En kijk ook naar hun. En kijk, zijn er misschien dingen die wij samen hebben, waar we samen in kunnen optrekken? Dat is volgens mij een kans voor links.
Ja, maar deze hele podcast gaat natuurlijk over hoe brengen we links in het offensief en breekt de nieuwe linkse revolte uit.
Ja.
Er zijn volgens jou wel echt manieren om de net niet-elite weer expliciet te gaan verbinden aan de werkende aan de werkers.
Het is moeilijk hoor. Het is niet dat ik denk, maar ik...
We hadden hier wel kant-en-klaar oplossing verwacht, moet ik zeggen.
Ja, jammer dit.
Ja, Dylan, dat slaat me tegen.
Nee, ik heb niet een kant-en-klare oplossing. Het is, ik zie, daar zit een bepaalde kans in. En zijn verschillen. Kijk, wat ik ook zeg is, kijk, mensen, als je een hogere opleiding hebt, dan krijg je, als het goed is, ook bepaalde waarden mee in die opleiding. Over gelijkwaardigheid en een rechtsstaat. En de meeste mensen krijgen dat op de een of andere manier mee. Dus als je vanuit die waarden en vanuit die... En vanuit het feit dat het voor jou ook niet gegarandeerd is. Hè? Dus die toekomst en voor jouw kinderen. Veel mensen hebben dat met klimaat. En dat is, het klimaat is, kan enorm stimulerend zijn. Maar ook andere dingen. Kun je je gaan beseffen dat je misschien op een andere manier moet gaan denken. En ik probeer dus met mijn boek neer te zetten van... Je kunt ook niet individualistisch denken. Je kunt ook denken vanuit collectieve... Je kunt ook denken vanuit een vakbond. En er zijn successen geweest van de vakbond de laatste tijd. Overigens, eigenlijk in alle klassen. Van de leraren, de basisschoolleraren... die toch mooi voor elkaar hebben gekregen... dat hun salaris gelijk getrokken is. Maar ook de distributiecentra... die gewoon heel veel hebben afgedwongen. Ten opzichte... En dat zijn notabene... veelkleurige clubs waarvan altijd gedacht werd... je kunt nooit witte en zwarte mensen makkelijk samen organiseren. Kan wel, op basis van klasse. Dus daar zijn wel kansen.
Ja, maar die mindset van je hebt gezamenlijke belangen... en je kan dus ook het gesprek samen aangaan en je verenigen... dat is zo, die is zo ver weg op het moment. Ik heb het laatste zo vaak gesprekken met vrienden... dat ze zeggen, ja, ik moet dit en dit en dit doen voor mijn baas... en het is helemaal kut en ik word geregeerd door een algoritme. Zeg, heb je het hier wel eens met je collega's over? Van, of zij dat ook voelen en of je het misschien samen kan doen? Dat is heel vaak, kijk ze een beetje aan van... Nee, ja, wel eens een beetje. Heb je het over dat het stom is, maar niet kunnen we iets tegen doen? Nee.
Nee, maar toch zijn er ook van bijvoorbeeld platformwerkers, ook uit het buitenland, zijn er voorbeelden bekend van succesvolle organisaties. Ook Uber in Nederland. Die hebben ook ook al gaat het via een Telegram-groep waar ze dan samen met z'n allen op zitten. Maar er zijn mogelijkheden om te organiseren.
Ja.
En dat is iets waar je volgens mij als links voortdurend op moet hameren. Want je moet ook... Links is niet alleen... moet ook van onderen komen. Het moet ook georganiseerd zijn. Overal in de wijken. Moet zichtbaar zijn. En je moet ook kleine resultaten kunnen boeken. Want dan gaan mensen zich trots voelen. Ik bedoel, met die distributiecentra gaf mensen ook een gevoel van... Het kan dus. Hè, ik voelde me nutteloos en ik... nutteloos. Ik voelde me zwak en weinig autonomie. Ik had weinig macht. Maar samen hebben we wel macht.
Ja, maar ik herken dat gevoel wel hoor. Van wat maakt het allemaal uit? Ik heb toch niks te zeggen. Ze doen toch maar wat. En ja, ik zal mijn mond wel houden en gewoon meegaan. Ja. Dus ja, dat gevoel ken ik wel. Maar ik vind persoonlijk wel dat het dan, als ik jou zo hoor, Dylan, ja, dan moet links echt wel zich gaan verenigen en echt terug met die clubs gaan optrekken. En wat ik het moeilijke vind soms is. Ja, je bent aan links, je hebt een politiek signatuur. En dat schrikt dan een beetje af. Terwijl ik denk van, ja, maar we willen met z'n allen toch gewoon hetzelfde. We willen toch gewoon met z'n allen dat mensen een goed leven hebben, dat mensen een bestaan kunnen opbouwen, zeker zijn. En dan denk ik, ja, misschien moeten we die politieke schroom van ons afgooien of zo. En gewoon echt samen optrekken met vakbonden, met de milieubeweging.
Ja.
Maar toch zie je dat vaak... Ja, dat daar toch enige aarzeling zit. Want
is dat zo?
Politiek. Ja, dat zie ik soms wel. Ja. Ja,
bij de andere, bij de milieubeweging en bij de vakbonden?
Nou, milieubeweging wat minder, denk ik. Ja, dat is gewoon heel uitgesproken, maar ik merk dat toch wel. Ik merk dat het minder wordt.
Ja.
Ik denk dat dat ook wel met de verkiezingsuitslag te maken heeft, eerlijk gezegd. Ja. Het heeft veel mensen wakker geschud. En ja, ik denk, je moet gewoon terug samen een vuist gaan maken. Dat is gewoon, dat is ook waar die podcast hierover gaat natuurlijk. Maar ik denk dat dat echt nodig is. En wel of niet politieke signatuur maakt dan volgens mij niet uit. Er is een gezamenlijk doel. Zorg dat mensen een zeker bestaan kunnen opbouwen. En ja, daar moet je gewoon voor gaan. En dan moet je met z'n allen doen. Met heel de maatschappelijk middenveld, wat mij betreft.
Ja.
Mooi. Ja. En ja, dus... Ik zit nog steeds te denken van dat besef van je bent onderdeel van een collectief, ook als je als alleen staat of als je een beetje geïsoleerd voelt, dat echt de opdracht wordt om dat aan mensen te gaan vertellen van je bent niet alleen. Dus ook zelfs ook de dat is vooral van die havermelkelieten waar we het vaak over hebben. Ik denk dat er heel veel mensen die zichzelf daartoe rekenen, tegenwoordig ook met een soort trots, dat daar ook echt wel een grens zit om dat te gaan erkennen. Van, oh, ik ben wel afhankelijk van andere mensen en ik moet me gaan organiseren en ik kan het niet allemaal voor mezelf regelen. Dat is best wel een stap om die mentaal voor jezelf te maken van, oké, ik ben dus toch niet de elite.
Nee, dus ik vind het wel heel belangrijk om te beseffen dat er ook een elite boven ons zit die echt heel machtig is.
Ja.
Die in Davos de beslissingen neemt. En die in staat is om grote sommen geld in politieke partijen te steken. Die, weet ik veel, als jij een hoogleraarspost ergens wil hebben wat jou goed bevalt, dan kunnen ze daar gewoon via hun geld dingen voor regelen. Je kunt een denktank starten, die klimaat, Clintel, zo'n klimaattwijfelclub, kun je gewoon starten met je poen.
Ja.
Dat kan ik niet. Ik heb niet zoveel poenen.
Ja, dat is de reden waarom ik werken. Zeg, ja. Ik vind mezelf geen elite. Dat wat jij nu beschrijft, want dat is volgens mij de elite.
Ja. Ja.
Maar als je dit verhaal heel expliciet gaat vertellen, dan zeg je dus wel tegen ook een heel groot deel van Nederland dat zichzelf lekker onbeschaamd randstedelijk havermelk elite heel erg zo, wij horen ook bij de top, die trek je wel heel nadrukkelijk van dat podium af.
Ja, nou, ik denk dat er zeker. Nou goed, havermelk-elite. Ik, dat is een telegraafterm, joh. Maar ik weet helemaal niet hoe groot die zijn. Kijk, er is natuurlijk een laag van hoogopgeleide werkers. Die volledig. Die gewoon lakeien zijn van het kapitaal, om het maar even uit te gaan. Die gewoon voor hun carrière. Gewoon daar enorm veel van profiteren. En daar heb ik geen vertrouwen in. Maar ik heb wel vertrouwen in een laag die daaronder zit.
Ja.
En ik heb echt vertrouwen in weet ik veel, die leraar wiskunde uit Stadskanaal. Die ook gewoon, weet je wel, dat zijn ook gewoon werkers die hoog opgeleid zijn. Die hebben een goed middenklasse bestaan. Maar die kunnen echt best wel een vuist gaan maken. En die zitten daar ook. Die zitten ook op die A12.
Ja.
Want echt machtige mensen gaan niet op de A12 zitten. Dat is belachelijk. De elite die op de A12 gaat zitten.
Ja, het zou wel mooi zijn, moesten zij toen.
Ja.
Ja, het zou wel mooi zijn, ja.
Ja,
ik heb het vaak met. Ik spreek dan vaak over armoede en zo. En dan meren mensen mij, ja, wat kan het bedrijfsleven doen? En ik, ja, betaal ik er geen belastingen? En,
ja.
Dan trek ik mijn minimumloon omhoog. Dan willen ze een projectje doen of zo. Maar,
ja.
Maar wat ik heel interessant vind, en die wil ik bij jou even neerleggen, is. Ik heb het vaak over de outsourcingsklasse.
Ja.
Als in. Ik heb het vermogen nu om een shit out te sourcen. Als ik een juridisch probleem heb, advocaat. Ik snap een belastingsbrief niet, belastingadviseur. Ja. Ik zoek een huis, hypotheekmakelaar, aankoopmakelaar, huurmakelaar. Maakt niet uit. Ik kan echt met een shit out sourcen. En daardoor ben ik wat we dan de zelfredzame burger noemen.
Ja.
En als je dan kijkt naar die onderkant, ja, die hebben dat vermogen niet. Hè?
Nee.
En ik denk dan van ja, maar als je nou naar deze samenleving kijkt en je kijkt naar de zelfredzame en de niet-zelfredzame, eigenlijk is het verschil gewoon het vermogen hebben om je shit uit te sourcen. En hoe meer vermogen je hebt om je shit uit te sourcen, ja, hoe meer je volgens mij bij die elite komt te zitten. En dan kom je in een situatie dat geld begint te creëren. En, ja, ik vind het een heel gekke gewaarwording, moet ik eerlijk zeggen.
Ja. Ja, het is wel, ik vind het wel grappig dat je het woord outsourcen gebruikt. Outsourcen zie ik echt als een iets waar hele rijke mensen gewoon hele fabrieken naar India verplaatsen bijvoorbeeld. Hè. Dat is, en als middenklasse figuur outsource ik weet ik veel iets aan een belastingadviseur of zo. Ik bedoel, dat is, er is wel een verschil in proportie.
Nee, 100%. 100%. Ja, ik heb het ook over shit outsourcen. Ik heb het niet over een fabriek verplaatsen.
Ja, precies.
Maar het is wel. Het doet iets met je leven. Hè? Dat je weet, ja, van, ik heb het zeker. Vermogen om onzekerheden af te kopen. Want dat is eigenlijk wat je doet.
Dat klopt.
Bestaanszekerheid is gewoon af te kopen.
Dat klopt.
En dat, ja, er is, ja, volgens mij, als je dan...
Tot een bepaald niveau.
Tot op een bepaald niveau. Ja, ja, nee, daar ben ik het mee eens. Ja, ja. Ja, bepaalde onzekerheden kan je zelf niet afkopen. En ja, daar heb je gewoon anderen voor nodig. Ja, daar ben ik het echt compleet met jou eens.
Ja, ja, maar het is dus een behoorlijke een lijn die je hebt.
Ja.
Ja, die gradueel. En dat is wat ik. Want bedoel, politiek is natuurlijk, helpt het heel goed om tegenstellingen neer te zetten. Je hebt het al hoopvolle en hopeloze, kansrijke en kansloze. Ja. De vraag is, dat is natuurlijk ook polemisch bedoeld. Hè? Je wil gewoon iets scherp maken.
Ja, je wil gevoel raken.
Jij zit heel erg op dat verschil. Maak die middenklasse bewust van zijn privileges. En hoe groot die verschillen zijn. Dat vind ik gewoon hartstikke goed. Maar we moeten ook dat verschil met die rijken duidelijk maken. Hè?
Ja, daar ben ik het echt mee eens. Ja.
Dus als jij het polemische tip aan links zou moeten geven, waar zou je hem dan trekken?
Ja, ik zou wel heel vaak over de miljonairs of over de vermogenselite of over de economische elite. Kijk maar wat de beste. Ikzelf heb ik het over de vermogenselite.
Ja.
Maar ik durf gewoon dat woord elite te nemen, de echte elite.
Ja, tegenover de werkers.
Tegenover mensen die gewoon moeten werken voor.
Maar daar zit iets interessants in. Hè? Want wat ik dan vind is, ja, eigenlijk laat de middenklasse zich een beetje tegen elkaar afzetten. Hè?
Ja.
Met die havermelk elite, ja, dat zijn volgens mij helemaal niet miljonairs.
Ja, ik heb hem op het lijstje gezet, dat woord ga ik niet meer gebruiken.
Ja, maar wat wij dan vergeten is dat er inderdaad zo toch een 1-3% van die samenleving is die eigenlijk aan het touwtje strekt en eigenlijk wel heel erg bepalend is voor alles wat wij doen. En ja, ik zei de Zuidas, ik ga niet Zuidas bashen, maar ja, daar zit gewoon belachelijk veel macht.
Ja.
En hoe meer vermogen, hoe meer macht. Ja, dat is gewoon een feit, denk ik. Ja, dat hoor ik jou ook zeggen daar. Hè.
En dat vind ik dus het lastige als je bijvoorbeeld Joris Luijendijk met zijn 7 vinkjes. Ik heb ze alle 7. En misschien heeft de manager van Unilever ook alle 7. Maar ik ben niet de manager van Unilever. En ik denk ook niet dat ik ooit de CEO van Unilever ga worden.
Dat vind ik nou ook echt fijn dat je dat zegt. Want dat vind ik ook, die 7 vinkjes exercitie. Ik krijg ook vaak te horen dat ik 7 vinkjes heb. Is helemaal niet waar, maar me niet uit.
Jij bent heel zagrijnig van te worden.
Ja. Echt die vinkjes exercitie. Maar het punt is wel, dat zegt iets over de oppervlakte.
Ja.
Maar zegt niks over de diepte. De diepte van je macht, de diepte van de invloed die je hebt.
Ja.
En weer al wordt dat gebruikt om, ja, we spelen elkaar daarmee uit. Ja, maar je mond houden, 6 vinkjes. Ja, wat maakt de daad, 6 vinkjes? Maar je kan wel belachelijk veel macht hebben.
Ja, precies.
En daar kijken we niet meer naar of zo. Maar die diepte, ja, die vergeten we door zo'n exercitie.
Ja, nee, en het gaat er eigenlijk bijna vanuit, met 7 vinkjes, dat Luijendijk dat zegt, dat ik zou in potentie de manager van Unilever kunnen zijn. Want ik heb namelijk 7 vinkjes.
Zou je het willen?
Nee. Nee, maar ik denk ook niet dat ik het zou kunnen. En ik denk dat ik niet de juiste netwerken en niet het sociale kapitaal heb om. Ik kom niet uit dat milieu. Ik kom uit een veel te links milieu daarvoor. Maar dus ik denk gewoon dat je. Dat je dat macht onderscheidt. We moeten het echt veel meer over macht gaan hebben.
Ja. Dus die potentie dat je dat hebt, dat doet er niet toe. Het gaat erom welke positie je daadwerkelijk hebt in de samenleving. En op basis daarvan moeten we politiek gaan bedrijven.
Precies, en dat is dus het grote probleem met zo'n SCP. En met hun hele indeling in klassen. Die volgens mij niet herkenbaar zijn voor veel mensen. Dat zijn rare termen die bedacht zijn achter een bureau.
Ja.
Maar het grote probleem daarmee is dat ze bijvoorbeeld op een gegeven moment arme studenten boven rijke pensionarissen hebben gezet. Of in ieder geval min of meer gelijk, eigenlijk nog iets erboven.
Ja.
Dus omdat ze meer cultureel kapitaal hebben.
Ja, en ze zijn kansrijk.
Ze zijn kansrijk. Maar als ik 65 ben en ik heb 1 miljoen op de bank, waarom heb ik dan kansen nodig? Dan heb ik toch geen kansen nodig?
Nee, precies.
Nee, dat ga ik. Ik koop een huis in Zuid-Frankrijk.
Ja.
Nee, dus het is. Dus ik vind dat er zit een soort tijdsdimensie in verstopt. En soms moeten we gewoon kijken, wat is er nu aan de hand?
Ja. Ja.
Wat,
dan kom je toch echt uit bij, ja, dat we meer naar de onzekerheden moeten kijken of ze die mensen hebben, toch? We daar het ook zeiden. Want als je kijkt naar de SCP en dan de C7 onderscheid, ja, binnen een bepaalde groep kan heel veel onzekerheid spelen.
Ja.
Ja.
En ik herinner mij ooit meegewerkt aan een advies over bestaansonzekerheid. En ja, dan kan je zeggen, oké, maar iemand die ZZP'er is, dat is per definitie een onzeker bestaan. Maar ja, het is wel een verschil dat je ZZP'er bent in, weet ik wel, voor Uber, of dat je ZZP'er bent die €300 per uur als ICT'er kan vragen.
Ja.
Dus de diepte
van een groot verschil.
Een mega verschil.
Net zoals het woord ondernemer. Dat kun je echt voor van alles nog wat gebruiken.
Ja, maar dat begrijp ik in Nederland nooit echt. vraag ik mensen, ja, wat doe je? Ja, ik ben ondernemer. En dan zijn ze eigenlijk zzp'er. Dan denk ik, ja, nee, je bent gewoon werker zonder contract. Je bent geen ondernemer. Ja. Ja. Of, terwijl dat wel ondernemende precies. houding is. Hè? Dat is ja. iets heel anders.
Ja, ja, ja.
Eens. Ja, of dan pakketjes doorverkopen die dan via bol.com vanuit huis. Dat is dan tegenwoordig ook ondernemer. Dat je dan Chinese meuk en dan
ja,
leid je dat door.
Oh ja, 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 klopt. Met ja. een mooie website.
Ja, precies.
Ja. Ja.
Maar we drijven totaal af. Ja. Ja, we zitten gewoon aan de tijd, jongens. We hebben bijna een uur volgeluld. Mooi. Dylan, echt super bedankt dat je hier voor deze eerste aflevering wilde zijn. Want ik volgens mij geeft het echt heel veel munitie voor verdere afleveringen.
Ja, ik vind het een super interessant gesprek. Ja. En ik kijk uit naar je boek. Wanneer verschijnt het?
Half maart.
Half maart.
Ja. Half maart.
Ja.
De Net Niet Elite titel, toch?
De Net Niet Elite, ja. Yes. Ben
nou,
ja.
Ik ga deze opzoeken.
Ja. De laatste vraag. Zijn wij Elite, Hans? Denk je nu nog van ik ben Elite?
Ja, ik vind mezelf echt nog steeds wel elite, ja. Als je meeschrijft aan het verkiezingsprogramma. We maken een podcast, er luisteren allemaal mensen naar ons, we beïnvloeden. Maar ik heb mijn bakfietsjes net gejat. Dat is ook echt een GroenLinks probleem trouwens. Maar mijn bakfietsjes ja, net gejat. En mijn cv-ketel moet vervangen worden. En daar ben ik nu aan het puzzelen van. Wanneer ga ik dit, hoe ga ik dit in de komende maanden financieel aan elkaar knopen? Dus in die zin ben ik geen elite. Dus ik ben een net niet elite.
Wauw.
Hey.
Hier wat geleerd.
Hebben die ook weer rond. Ja, luisteraars, mocht je hier nou van alles hebben gehoord waar je iets van vindt, of wil je iets kwijt aan ons, laat het ons weten. Want we zijn van plan om ook echt een rubriek te gaan starten waarin we bijvoorbeeld veel voice memo's van jullie afspelen of jullie berichten voorlezen en daarop gaan reageren en over praten. Dus laat het ons vooral weten. We hebben op dit moment ook allemaal een trui aan, dus mocht je daar een mening over hebben, laat het ook vooral weten.
Geen t-shirt.
Ja, geen t-shirt, nee, dus dat is vrij netjes. Stuur al deze meningen en inzichten naar jholman@wbs.nl. We werken nog aan een eigen e-mailadres, maar dat komt eraan. jholman@wbs.nl. Ik zet hem ook in de show notes. En dan horen jullie ons bij de volgende. Jojo.
Hey.
Oh, hoi. So all you bad folks, you must go.